We willen samen een stukje lezen uit Gods woord. Exodus hoofdstuk 17, ik lees u enkel de eerste 7 versen. Dit zegt Gods woord. Daarna brak heel de gemeenschap van de Israëlieten uit de woestijn Sin op en trok van rustplaats tot rustplaats op bevel van Javé. En ze sloegen hun kamp op in Refidim. Daar was echter geen water voor het volk om te drinken. En het volk klaagde Mozes aan en zei, geef ons water, zodat wij kunnen drinken. En Mozes zei tegen hen, waarom klaagt u mij aan? Waarom verzoekt u Javé? Het volk smachtte dan naar water en het volk klaagde aanhoudend tegen Mozes en het zei, waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken, om mij, mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Toen riep Mozes tot Javé, wat moet ik met dit volk doen? Het scheelt niet veel of ze zullen mij stenigen. En Javé zei tegen Mozes, ga aan het volk voorbij en neem enkelen van de oudsten van Israël met u mee. Neem uw staf, waarmee u de Nijl sloeg in uw hand, en ga op weg. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. Dan moet u op de rots slaan, en er zal water uitkomen, zodat het volk kan drinken. En Mozes deed dit voor de ogen van de oudsten van Israël. Mozes gaf die plaats de naam Massa en Meriba vanwege de aanklacht van de Israëlieten, en omdat zij Javé verzocht hadden door te zeggen, is Javé nu in ons midden of niet? Tot zover het lezen van Gods woord. In deze geschiedenis van het volk Israël in de woestijn zijn we slechts een paar maanden na hun bevrijding uit Egypte en we zijn nog steeds op weg naar de berg Sinaï. En we zien dat Javé de Heer hen brengt tot Rafidim of Refidim en dat ze daar op die pleisterplaats hun tenten opslaan. Maar al snel wordt duidelijk dat er in die omgeving van Rafidim, dat er geen water te vinden is. Nu moet je wel weten dat in zo'n kurkdroog klimaat als dat van de Sinaï-woestijn, uitdroging slechts een kwestie van uren is en niet van dagen. Dus de watervoorraden raken op en dan heeft het volk enkel nog de dood te verwachten. En het volk is natuurlijk razend, want het voelt zich bedrogen. En dat is het moment waarop ze Mozes aangaan. Het volk houdt, zoals u hebt gelezen, Mozes hiervoor verantwoordelijk. En men is vastberaden om Mozes ook hiervoor te vervolgen. We hebben gelezen in vers 2, en het volk klaagde Mozes aan en zei, geeft u ons water, zodat wij kunnen drinken. Ja, vergist u niet, broers en zusters, wat hier gebeurt, dat gaat veel verder dan ruzie maken of bekvechten met Mozes. Spijtig genoeg laat onze Nederlandse vertaling ons een beetje in de steek. U hebt wellicht twisten of ruzie maken of een verwijt maken, maar dat dekt echt de lading niet. Kijk, Rafidim, dat is de plaats waar dit incident zich voordoet, dat krijgt na deze gebeurtenis een memorabele naam. Massa en Meriba hebben we gelezen. En die nieuwe naam die vat eigenlijk samen wat er zich heeft afgespeeld. Een massa, dat betekent eigenlijk in de grondbetekenis zoiets als rechtszaak. En Meriba, dat betekent zoiets als schuldig bevonden zijn. Dus u merkt dat dit wel ons op een bepaald spoor zet. De grondbetekenis van het woord Meriba hier, dat vindt u ook terug in de Hebreeuwse uitdrukking die hier gebruikt wordt om aan te geven hoe dat het volk tot Mozes komt. En diezelfde uitdrukking die vind je ook later in de profeten terug. Denk bijvoorbeeld aan het boek Micha. En daar wordt het gebruikt om de rechtszaak aan te duiden die de Heere heeft met het volk Israël, omdat zij schuldig zijn aan het feit dat ze het verbond van de Sinaï verbroken hebben. Dus kort samengevat gaat het hier eigenlijk om een juridische uitdrukking die aangeeft dat er een rechtsvervolging had plaatsvinden. Ja, inderdaad. Het volk gaat er hier een zaak van maken en ze klagen Mozes ook aan. Hij wordt in vervolging gesteld. Dat is de volle betekenis van wat hier gebeurt. En het eerste wat het volk doet is natuurlijk zich richten tot Mozes. Ze gaan, om het zo te zeggen, gerechtelijke stappen ondernemen tegen Mozes, die Gods woordvoerder is, de leider die door God is aangesteld. En hun aanklacht vindt hij eigenlijk beknopt in vers 3. Het volk smachtte daarna water. En het volk klaagde aanhoudend tegen Mozes en het zei, Waarom hebt u ons toch uit Egypte laten vertrekken, om mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst te laten omkomen? Ja, Mozes, zo oordeelde men, die had zich schuldig gemaakt aan volksverraad. Hij had zijn eigen vlees en bloed misleid en bedrogen door hen uit Egypte weg te leiden om in hun ogen hen nu te laten creperen in de woestijn. Mozes die heeft in hun ogen zijn eigen volk verraden. En verraders die verdienen maar één ding, gestenigd worden. Dat is hun rechtvaardige straf. Dus het is belangrijk om te zien dat wat hier gebeurt, broeders en zusters, eigenlijk geen spontane uitbarsting is van geweld of een wraakreactie is van het volk, maar een rechtelijke executie die uitgevoerd zal worden door heel de gemeenschap. Voor hen staat Mozes' schuld onomstotelijk vast. En iedereen is van plan om in de letterlijke zin van het woord zijn steentje bij te dragen. Maar ze staan op het punt om Mozes te stenigen. Ja, als zij gedoemd zijn om daar het leven te laten en dat hun botten zullen gebleekt worden onder die verzengende zon, dan zal Mozes wel de eerste zijn die zal sterven. Hij moet de prijs betalen. Ik kan voorstellen natuurlijk dat Mozes zich daar niet bij neerlegt en begrijpelijkerwijs daar ook tegenin gaat, beter gezegd. En hij zegt, waarom klaagt u mij aan? Waarom verzoekt u Javé? Kijk, Mozes die wordt hier natuurlijk wel door het volk aangegaan, maar is toch enkel maar de woordvoerder. Hij is de leider die door Javé is aangesteld en als zij Mozes willen vervolgen, dan is hun beschuldiging in principe een rechtstreekse aanklacht aan het adres van Javé zelf. En Mozes die legt hier de vinger op de wonden met zijn vraag, waarom verzoeken jullie Javé? Waarom dagen jullie Javé uit? Zie je, de kern van het probleem, dat is dat er hier onder de mensen een diep geworteld wantrouwen schuil gaat. Een diep geworteld wantrouwen dat het gevolg is van hun ongeloof. En zo wordt het incident ook een beetje samengevat in vers 7, hebben we gelezen. Mozes gaf die plaats de naam Massa en Meriba vanwege de aanklacht van de Israëlieten en omdat zij Javé verzocht hadden door te zeggen, is Javé nu in ons midden of niet? Is Javé nu in ons midden of niet? Waar is God nu? Waar is Gij? En die vraag, die getuigt al van een zeker vooroordeel. Javé, die is bij voorbaat al veroordeeld. Een vooroordeel dat je wellicht ook al hebt ontmoet, als je geconfronteerd wordt met de vraag, als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende en miserie in de wereld? Ongetwijfeld bent u al allemaal met die vraag geconfronteerd geweest. Maar ook daar merk je hetzelfde vooroordeel. Eigenlijk zeggen die mensen, kijk, God kan helemaal geen God van liefde zijn. Hij moet wel kwaadaardig zijn, kijk maar naar de feiten. Dat is het vooroordeel van waaruit zij vertrekken om die vraag te stellen. En dat is dezelfde geest die je er ook terugvindt onder Gods volk. Javé, die is bij voorbaat al veroordeeld. Want als zij van dorst gaan omkomen in de woestijn, dan is in hun ogen hij alleen daarvoor verantwoordelijk, want hij had hen daar gebracht. Dus, Javé is schuldig bij voorbaat. Nou, de Heer had hen natuurlijk in de woestijn gebracht, maar niet om te sterven, vrienden. De Heer had hen in de woestijn gebracht om binnenkort met hen zijn verbond te gaan oprichten. Dat was zijn bedoeling. Hij zou hen, zo zegt hij zelf, op arendsvleugelen tot zichzelf brengen aan de voet van de berg Sinaï, om daar uiteindelijk te midden van hen te kunnen gaan wonen. Want Israël is Gods zoon. En hij wordt als Gods zoon in de woestijn geleid, en de Heere had hem daar oefenen, hij had zijn volk daar oefenen en hen onderwijzen, en die verschillende beproevingen die zij moeten doorstaan en meemaken, ja, dat is een belangrijk onderdeel in het vormingsproces van de Heere met zijn volk. Zij waren uitgeleid om Gods zonen en dochters te zijn. En daartoe worden ze gevormd. Dat wordt ook duidelijk aan het eind van de rit, aan het einde van de woestijnreis. Dan zegt Mozes tot die volgende generatie die op het punt staat om het land binnen te trekken. Ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop Javé, uw God, u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft. Opdat hij u zou verootmoedigen. En u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart was. of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van Javé komt. De kleren die u droeg zijn niet versleten en uw voet raakte niet opgezwollen in deze 40 jaar. Weet dan in uw hart dat Javé, uw God, uw gehoorzaamheid bijbrengt zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. Zie je? Israël is Gods zoon. En het volk was nog maar net getuige geweest van Gods voorzienigheid. Ze hadden wellicht nog diezelfde morgen gegeten van het manna dat Javé sedert heel kort hen elke dag gaf om hun honger te stillen. En toch was er geen greintje vertrouwen dat hij nu ook opnieuw bereid zou zijn om ook hun dorst te lessen. Ze hadden eigenlijk nog helemaal niet door dat zij nu opnieuw door de Heere op de proef gesteld worden daar in Rafidim. Maar wat zien we? Ze zetten alles op zijn kop. Zij gaan Yahweh op de proef stellen of hij wel in hun midden is. Dat is juist de omgekeerde wereld. Dat is niet de eerste keer, broeders en zusters, en dat is ook niet de laatste keer, dat mensen in hun opstandigheid en rebellie tegen de Heere God zaken op hun kop zetten om God maar te kunnen in het beklaagde bankje duwen. Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog was er in Berlijn een ophefmakend toneelstuk dat in première ging. En dat toneelstuk droeg de naam Het Teken van Jona. En na die première van die avond zouden er nog 1000 voorstellingen volgen. Een groot succes. Nu, de auteur van die toneelproductie was een Lutherse predikant. Günther Rutenborn noemde die man. En die man worstelde na de oorlog met de onmenselijke wreedheden die zijn volksgenoten, ja, de mensheid hadden aangedaan. En hij besloot om aan de hand van een toneelstuk het Duitse volk te confronteren met die verschrikkingen van de Endlösung. Je hebt die naam nog wel gehoord. Dat is die vermeende genocide waar Nazi-Duitsland zich schuldig aan had gemaakt door in de concentratiekampen systematisch niet alleen de Joden uit te roeien, maar nog andere minderheden die zij als ongedierte beschouwden. Vandaar die naam, Endlösung. En heel dat toneelstuk draaide eigenlijk rond de vraag: wie is er nu verantwoordelijk voor die afgrijselijke misdaden? Het was een interactief toneelstuk, want zowel acteurs als het publiek die werden beiden met die schuldvraag geconfronteerd. En in het eerste stuk zie je dat niemand zich aangesproken voelt. De gewone huismoeder die zegt van: ja, kijk, ik had enkel aandacht voor het onderhoud van mijn huisgezin. De schaarste en de rantsoenering tijdens de oorlog eiste al mijn aandacht op. Ik was bezig met mijn gezin, ik had er helemaal niks mee te maken met hetgeen er gebeurde in die concentratiekampen. En de industrieel die zegt: ja, maar ik was bezig met mijn bedrijf. Het was een hele karwei om tijdens de oorlog om alle bestellingen op de juiste bestemming te krijgen. En de soldaat van het Duitse leger die zegt: ja, ik heb enkel orders opgevolgd. Ik heb mijn plicht gedaan. Dus je ziet dat iedereen meteen in de verdediging springt om zijn onschuld te bewijzen. Maar in hun ijver om hun onschuld te bewijzen gaan de mensen die allemaal beschuldigd worden van in meerdere of mindere mate verantwoordelijk en medeplichtig te zijn, dan gaan ze ineens elkaar beginnen beschuldigen. En iedereen schuift de schuld door naar de ander. En uiteindelijk, kunnen ze niet anders, want ze worden beschuldigd door elkaar, uiteindelijk kunnen ze niet anders dan te erkennen dat ze allemaal in meer of in mindere mate schuldig zijn. En sommigen erkennen ook openlijk dat ze schuld hadden. Anderen beleiden schuld doordat ze nalatig zijn geweest en dingen niet gedaan hebben die ze zouden moeten doen. En nog anderen, die buigen gewoon stilzwijgend het hoofd en erkennen in stilte hun schuld. Maar dan neemt het toneelstuk een heel andere wending. Want hoewel alle mensen tot op een bepaalde hoogte hun schuld erkennen, gaan ze ineens allemaal over tot hetzelfde excuus. En dat excuus is dat ze zeggen van: kijk, de werkelijke schuldigen voor deze misdaden, die bevinden zich hogerop. Wij zijn niet de hoofdschuldigen, Zij die hoger opgeplaatst zijn, zij zijn de hoofdschuldigen. En dan begint de huismoeder te wijzen naar de bedrijfsleiders. En dan begint uiteindelijk de soldaat te wijzen naar de legertop. En de legertop die wijst op zijn beurt naar de nazi-partij. En zo gaat het steeds verder, hoger, 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 tot uiteindelijk de allerhoogste instantie wordt aangeklaagd. God zelf. God is schuldig dat die dingen gebeurd zijn. Hij is verantwoordelijk voor die gruwelen, want hij heeft het maar mogelijk gemaakt dat dit kon gebeuren. En eens dat het gebeurde, heeft hij er ook helemaal niks aan gedaan. God is schuldig en hij moet daarvoor terecht staan. Ik vind het wel bijzonder goed gevonden van die man, maar uiteindelijk als je erover nadenkt, ik denk dat de publieke opinie wereldwijd net hetzelfde denkt. Mensen zijn ervan overtuigd, als er een God is, dat hij schuldig is voor alle ellende en miserie die er in de wereld is. Mensen geloven dat God schuldig is. En dat mag ons niet verbazen, want uiteindelijk is dat een natuurlijke neiging van ons hart. Wij mensen van nature hebben de neiging om God te beschuldigen. Wij mensen, we eisen van God altijd verantwoording voor het leed en de pijn die ons is aangedaan. God moet zich verantwoorden. En God moet het ook onthelden wanneer hij ons geen antwoord kan geven dat ons bevredigend lijkt. Als het mensen voor de wind gaat, dan is er niemand, of bijna niemand, die God daarvoor dankt. Maar als het ineens slecht gaat, dan zie je dat God verantwoordelijk wordt gesteld. Dan is God ineens de grote schuldige. Ik denk dat we dat allemaal wel kennen. En hoe ga je daarmee om? Hoe moet je daarop antwoorden? Als het u een troost mag zijn, Mozes, die weet het hier ook helemaal niet meer. Hij zit met de handen in het haar, en hij heeft het nu wel zo'n beetje gehad met dat volk. En ten einde raad zien we dat Mozes de tegenwoordigheid gaat zoeken van de rechter van de ganse aarde, Javé. Javé, onze God, is de rechtvaardige rechter van de ganse aarde. En omdat hij de rechtvaardige rechter is, gaat hij die beschuldiging die Israël tegen hem heeft ingebracht, gaat hij hun zaak gehoor geven en zal er recht gedaan worden. Ja, hoe absurd dat misschien in onze oren mag klinken als je ziet wat hier gebeurt, maar God neemt deze zaak heel ernstig. Israël heeft een klacht tegen hem ingebracht en die klacht zal gehoord worden en er zal gerechtigheid geschieden. Vandaar dat we vinden dat wij Mozes de opdracht geeft om die staf opnieuw in de hand te nemen, die staf waarmee dat hij de goden van Egypte bestraft en geslagen had, en dat hij ook gezegd wordt om enkele van de oudsten mee te nemen als getuigen. We lezen het in vers 5. Ja, wij zeiden tegen Mozes, ga aan het volk voorbij en neem enkele van de oudsten van Israël met u mee, neem uw staf waarmee u de Nijl sloeg in uw hand en ga op weg. God zegt tegen Mozes, hebt u erop gelet? Ga aan het volk voorbij. Mozes, die moet van Javé duidelijk aan het volk voorbij gaan. U moet u eens inbeelden, het volk van God kent die staf van Mozes. En als hij naar dat volk toekomt met die opgeheven staf, betekent dat niet te veel goeds, hè? Maar de Heere zegt, ga aan het volk voorbij. Mozes die moet hier optreden als de rechter van Israël. De oudsten zijn geroepen om getuigen te zijn en hij zal het oordeel vellen in deze rechtszaak tussen het volk en Javé. Maar de Heere zegt nadrukkelijk, ga aan het volk voorbij. Dat is wel een opmerkelijke wending, want Mozes die trekt hier niet voorbij aan het volk als een beschuldigde crimineel, hè, want hij was toch in eerste instantie beschuldigd, maar als de van God bevoegde rechter gaat hij hier voorbij met die rechterstaf die hij in de hand geeft. Want die staf van Mozes die staat eigenlijk symbool voor zijn rechterlijke autoriteit. Die staf is een tuchtroede waarmee hij de goden van Egypte geslagen had, getuchtigd had. Ja, Mozes die kon als rechter van Israël overgaan om lijfstraffen te geven. Later vindt hij ook duidelijk in het recht van Israël dat er lijfstraffen gegeven werden met de tuchtroede. Maar die werden wel beperkt. Niet meer dan 40 slagen vinden we. Je kunt het zien in Deuteronomium 25. Dus kunt u zich voorstellen dat iedereen die Mozes ziet afkomen met die staf in de hand, gevolgd door die oudsten, dat zij weten wat er staat te gebeuren. Want hadden zij niet met eigen ogen gezien hoe dat Mozes de Nijl sloeg en die Nijl rood veranderde, rood kleurde als bloed. Dus je moet een beetje zien dat er hier wel een stuk spanning en dramatiek opgebouwd wordt. Op wie zou het oordeel nu vallen, nu Mozes aan het volk voorbij gaat? Op wie zal die roede vallen? Dat is de grote vraag hier. Nu, om u een beetje warm te maken voor de dramatiek hier, wil ik een stukje voorlezen uit de poëet onder de profeten, beter gezegd, Jesaja. En Jesaja die ziet ook de roede van Gods oordeel al neerkomen. Je kunt het lezen in Jesaja 30, te beginnen in vers 30. Dan zal Jahwe zijn machtige stem laten horen en laten zien hoe zijn arm neerkomt in grimmige toorn, met een verterend vuur, met wolkbreuken, stortbuien en hagelstenen. Zijn stem zal Assyrië verlammen. Jahwe zal het slaan met een stok. Elke keer dat Jahwe de geesel van het noodlot op zijn rug laat neerkomen, zullen de trommels en de lieren klinken. Met een regen van slagen gaat gij Assyrië te lijf. Zie je dat? Op het ritme van de trommel komen de slagen van het oordeel van God op Assur terecht. Ja, dat is Jesaja zijn poëtische taal. Dus op bevel van Jahwe vinden we dat Mozes de staf van het oordeel moet opheffen. En op wie zal het terechtkomen? Wel, wat we nu gaan zien met elkaar, is een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen van de schrift. U leest het in vers 6. Zie, ik zal daar voor u op de rots bij de Horeb staan. En dan moet u op de rots slaan. Nou, dat is hier ook de wereld op zijn kop. Dat is, voor zover ik weet, de enige passage in de Bijbel dat de Heere God voorgeleid wordt voor een mens. Normaal is het altijd andersom. Mensen die voorgeleid worden voor de Heere God. Maar hier vind je dat de Heere zelf voorgeleid wordt voor Mozes. Ja, die uitdrukking die je hier vindt, wordt meestal gebruikt om aan te duiden slaven die komen voor het aangezicht van hun Heer. Om een opdracht te vervullen, hè. Ze wachten op een opdracht, of om getuchtigd te worden. En hier zie je dat voor het aangezicht van Mozes, de rechter van Israël, met zijn opgegeven staf, Jahwe, de God van Israël, zichzelf openbaart op die rots. Jahwe die gaat daar op de plaats staan van de beschuldigde. Ik zal daar voor u op de rots staan, zegt hij tegen Mozes. En vermits Mozes, als de Heere daar in heerlijkheid verschijnt, ja, natuurlijk niet de Shekinah-wolk kan treffen met zijn staf, geeft de Heere hem de opdracht om op de rots te slaan, waar de Heere zijn heerlijkheid openbaart. Dat is wel een bijzondere ontwikkeling, vind je niet? En ik vroeg me zo af toen ik dit overdacht, wat zou er in Mozes omgegaan zijn wanneer hij zijn staf moet opheffen? En de Heere zegt tegen hem, Mozes, sla de rots. Je mag niet vergeten, vrienden, dat korte tijd daarna God zijn volk brengt aan de voet van de Sinaïberg. En daar gaat de Heere zich opnieuw in heerlijkheid openbaren. Maar weet je, er wordt nadrukkelijk gezegd dat het volk zich uitvoerig daarop moet voorbereiden. En ten tweede, als iemand of zelfs een dier ook maar die berg aanraakt, dan komt hij te sterven. En hier moet Mozes, die rots waar de Heere in heerlijkheid op verschijnt, moet hij van de Heere die rots slaan? Kunt u zich inbeelden wat dat betekent voor hem? Ik ben ervan overtuigd dat dat bij Mozes een heel diepe indruk heeft nagelaten. Dat hij daar vaak heeft over nagedacht. En dat deze gebeurtenis, ja, voor altijd in zijn hart gegrift stond. Want aan het eind van de woestijnreis, wanneer Mozes zijn laatste lied zingt, in de meest letterlijke zin van het woord, zijn laatste lied, voor hij gaat sterven, dan bezingt hij de God van Israël als de rots. In Deuteronomium 32, ik lees het hier voor, in vers 3 en 4. Want de naam van Yahweh roep ik uit. Yahweh is onze God. Laat iedereen hem prijzen. Hij is een rots. Hij staat voor recht. Alles wat hij doet is volmaakt. Trouw is God. Rechtvaardig en zuiver. In hem is geen spoor van kwaad, zegt hij. Yahweh is de rots waar Mozes op steunt tot zijn laatste dag. Die rots die nooit teleurstelt, zegt hij, want hij is trouw, rechtvaardig en zuiver. In hem is geen spoor van kwaad, in tegenstelling tot wat mensen van nature van hem denken. In hem is geen spoor van kwaad. Nu, die bijzondere gebeurtenis in Massa en Meriba, die wordt ook later herhaaldelijk bezongen. In Psalm 78 en in Psalm 95 bijvoorbeeld, dan wordt Yahweh bezongen als de rots van ons heil. En dat klinkt u bekend in de oren, denk ik. We hebben ook een lied waar we de Yahweh bezingen als de rots van ons heil. Lied 339. En ik zou het fijn vinden om dat nu met elkaar te zingen, als je het niet erg vindt. De Heere is de rots van ons heil. Hij heeft die memorabele naam verkregen, die onsterfelijke naam, omdat hij daar op die rots gaat gaan staan en zichzelf identificeert met de rots. En daar is hij de rots van ons heil geworden, zeggen de psalmisten. Ja, op dat moment dacht het volk er wel enigszins anders over, hè, zoals we gelezen hebben. En als je het eigenlijk in de context van het ganse boek Exodus en van het boek Genesis plaatst, dan zie je dat het volk eigenlijk Yahweh verwijt dat hij het verbond met de aartsvaders verbroken heeft. Had Yahweh namelijk niet aan Abraham beloofd in Genesis 15 dat hij de nakomelingen terug in het land zou brengen? Als zij de Heere beschuldigen dat zij gedoemd zijn om te sterven en dat dat zijn schuld is, ja, beschuldigen ze de Heere dan uiteindelijk niet dat hij het verbond met de aartsvaders gemaakt heeft, verbroken heeft? En toch, hoe ernstig en afschuwelijk die beschuldiging ook is, Yahweh die gaat op de plaats van de beschuldigde staan. En de straf van het vonnis komt op hem terecht. Hij ontvangt die absolute gerechtigheid. De slag komt op hem terecht. Is God dan toch uiteindelijk de schuldige? Nee. Het volk heeft zich schuldig gemaakt aan rebellie. Het is het volk die door zijn ongeloof weigerde te vertrouwen op de trouw van Yahweh de rots. Maar God, de rechter van de ganse aarde, die neemt het vonnis op zich, zo vinden we hier. Hij ondergaat bewust die slag, het loon van de rebellie waaraan Gods volk zich schuldig had gemaakt. Misschien klinkt u dat vreemd, maar gerechtigheid, dat moet nu eenmaal geschieden. We hebben net gelezen in het lied van Mozes dat God volmaakt, rechtvaardig en zuiver is in zijn oordeel. Als het volk van God gespaard moet worden, dat het vrijuit kan gaan, ja, dan is God de rechter van de ganse aarde het aan zichzelf verschuldigd om gerechtigheid te laten geschieden en die straf op zich te nemen. Hij is het aan zichzelf verschuldigd. Hij is de rechtvaardige rechter, zuiver in zijn oordeel. Ja, en dat toneelstuk van Hunter Rutenborn, dat wordt God, zoals ik net al heb verteld, ook schuldig bevonden en veroordeeld. En God wordt veroordeeld en er is een rechter in dat toneelstuk die de volgende straf oplegt aan God, omdat hij schuldig is aan al die ellende en die afschuwelijke dingen, luidt het verdict: God moet mens worden, zegt die rechter. En hij moet rondzwerven op de aarde, van alle rechten beloofd, hij moet dakloos worden, hongerig en dorstig. En hij moet ook een zoon verliezen. En het lijden en de kwelling van het vaderschap aan de lijve ondervinden. En wanneer hij uiteindelijk komt te sterven, dan zal hij onteerd en bespot worden tot in zijn dood. Dat is het verdict. Ja, dat is een bijzondere ontknoping, ja, als je daarbij stilstaat. En als je hier een moment dieper over nadenkt, dan is het duidelijk, denk ik, dat je gaat beseffen dat God deze straf al vrijwillig op zich heeft genomen. In zijn Zoon. Wat de mens hier in dit toneelstuk van God eist, dat heeft hij al vrijwillig op zich genomen. Ja, wat hier gebeurt in Exodus hoofdstuk 17, heeft grote gevolgen in de geschiedenis. Want het is Paulus die ons de ware toedracht van die wonderlijke gebeurtenis in Exodus hoofdstuk 17 nader verklaart. Ik lees het u voor in 1 Korinthe hoofdstuk 10. Want ik wil niet, broeders, dat u onbekend is dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee zijn heen gedaan, allen tot Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken. En nu komt het, want zij dronken uit een geestelijke steenrots die volgde. De steenrots nu was Christus. Ja, toen Mozes daar op de rots sloeg met die staf, toen begon die rots water te bloeden. Die rots bloedde levend water, zodat het volk kon drinken en leven. En weet je, toen Gods Zoon op deze aarde een van ons werd, een mens onder de mensen, dan was dit juist zijn missie. Om te bloeden, zodat levend water kon gegeven worden. Het is vooral Johannes in zijn evangelie die ons daar attent op maakt. En Johannes, vind je dat de Heer Jezus een vrouw gaat opzoeken bij de bron van Jacob in Sichar? En daar treft hij een Samaritaanse vrouw aan, die daar op de middag water komt zoeken. Maar in haar binnenste is er een veel grotere dorst dan de dorst naar water die in die bron te vinden is. En de Heer Jezus ziet dat en heeft een bijzonder woord voor haar. Want deze vrouw heeft dorst. Ja, begrijpt u het niet verkeerd, maar deze vrouw heeft zelf toe 5 mannen gehad te hebben. En nu was ze bij een 6e, waarvan dat ze zelf zegt dat dat haar man niet is. En nu komt daar bij die bron de 7e, de ware die haar innerlijke dorst kan lessen. En weet je wat zijn woorden zijn tot haar? Johannes 4, vers 13 en 14. Ieder die van dit water drinkt, de bron van Jacob, zal weer dorst hebben. Maar ieder die drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst hebben. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven. Zie wat de Heer hier belooft? Maar de bron van het levende water is wel de geslagen Jezus Christus, die zich vrijwillig liet verhogen aan het kruis op die rots, de schedelplaats genaamd, zodat zijn dood een bron van leven is voor ieder die tot hem komt. En het is opnieuw Johannes die ons getuigt wat er gebeurt nadat Jezus gestorven is en de soldaten daar bij hem komen aan het kruis. Johannes 19, vers 34. Maar een van de soldaten doorstak zijn zijde met een speer en terstond kwam er bloed en water uit. En hij die het heeft gezien, getuigt het, en zijn getuigenis is waar. En hij weet dat gij zegt wat waar is, opdat ook u gelooft. Water en bloed. Bloed dat vergeving schenkt, verzoening doet. En water dat leven schenkt, dat aan ieder nu vrijelijk gegeven wordt in en door de rots Jezus Christus. Ik geloof, broeders en zusters, ik heb geen niet veel praktische toepassingen gemaakt, maar ik geloof dat u evengoed als mij ervan overtuigd bent dat dit gedeelte ook een spiegel is voor onze ziel. Wie heeft van ons, net zoals onze voorvaderen hier, God nog nooit verantwoordelijk geacht voor dingen die verkeerd lopen in ons leven? Wie van ons heeft God dan nog nooit God de schuld voor gegeven? Ook sinds dat we christen zijn, hebben we God, ja, we zijn nette christenen, we zeggen het niet openlijk, maar we hebben God al schuldig bevonden in ons hart en veroordeeld voor dingen die ons overkomen zijn. Alleen al de vraag, waarom moet dat met mij gebeuren? Waarom met mij en niet met hem of met haar? Ik verdien dat toch niet? Bij wie van ons is dat nog nooit niet opgekomen? Dat is hetzelfde wat onze voorvaderen hier doen. En is het dan niet wonderlijk dat God ons niet afstraft als wij hem zo veroordelen. Als wij hem eigenlijk lasteren, maar bij voorbaat hem al schuldig te verklaren. Maar wat hier zo mooi is, is dat de Heere, zoals we zien, niet alleen het volk niet straft. Hè? Mozes moet aan hen voorbij gaan, maar het gaat hier nog een stuk verder. Onnoemelijk veel verder, want hij zegt, kijk, tegen het volk, de enige manier waardoor dat ik jullie kan vergeven voor dat godslasterlijk oordeel dat jullie over mij vellen, dat is door zelf dat oordeel op mij te nemen. Is dat niet wonderlijk? God komt in zijn Zoon en hij ondergaat de straf voor de schuld die mensen hem te lasten leggen. En dat brengt leven voort, levend water. Ik vind dat zo wonderlijk. Hier zie je werkelijk dat de dwaasheid van God wijzer is dan de wijsheid van de mensen. Laten we de Heer ook danken vanmorgen daarvoor. Amen.